Radio 1. Nieuwe feiten. Lieven van den Houten.
Heeft u ter zake gezien gisteren de discussie tussen Christine Hemrechts en Peter de Rover, tussen de schrijfster weduwe van Herman de Koning en de man van de Vlaamse Volksbeweging? Inderdaad, over dat vermaledijde Koningsplein in Antwerpen. Over de vraag of dat plein nu Pieter dan wel Herman de Koningplein moet heten. En ja, ik dacht ook eerst, moet dit nu in ter zake? Zijn de echte problemen allemaal opgelost? Maar het werd toch bijzonder interessant.
Inhoudelijk het idee van Herman de Koning een plein te geven, of dat idee idioot wordt genoemd, dat weet ik niet. Ik denk dat hij het idioot vindt dat daar een symboliek aan hing van Pieter de Koning moet buiten en Herman de Koning moet
vinden. Mag ik iets zeggen?
Dan wordt het een politiek statement en geen cultureel.
Maar waarom reageert hij in de pers? Waarom ga je dan niet zeggen, oké, ik zal u Corvet en de familie uitnodigen, we kunnen een gesprek hebben, we kunnen dit aftoetsen. Waarom meteen, als het wordt gepolariseerd, dan gaat dat toch uit van Bart de Wever. Hij is in de aanval gegaan, terwijl wij met een lichtjes ludiek voorstel komen ter ere van een belangrijk Vlaamse dichter.
Ja. Tja, eert het Koningsplein de Vlaamse strijd of eert het de Vlaamse poëzie? Dat is de vraag. En het water tussen de beide werelden is kennelijk heel diep. Goedenavond, Mark Reijneboom.
Goedenavond, lieve.
Het is echt wantrouwen, hè? Haat, emotie.
Ja, never the twain shall meet, denk je meteen als je dat hoort. Hè.
En hoe lang is dat al?
Wel, dat is al een tijdje zo. Het is inderdaad een reële tegenstelling. Maar het vreemde...
Tussen wie eigenlijk?
Wel, het is een tegenstelling tussen... En nu spreken we wel in zeer veralgemenende termen, maar laten we zeggen, om didactische redenen kunnen we dat even doen. Tussen nationalisten, Vlaams nationalisten enerzijds, en de culturele wereld anderzijds.
Tussen de cultuurdragers en de vaandeldragers.
Ja. Zou je het kunnen
dat is
stellen,
het eigenlijk.
Hoewel vaandeldrager misschien ook wel een discipline is, maar goed.
Ja, en het water tussen beiden is diep. Hoe lang is dat al?
Wel, dat is toch al enkele decennia zo, laat ons zeggen, ongeveer sinds de Tweede Wereldoorlog.
Dus dat is al van voor Bart de Wever?
Oh ja, ja, dat is al heel lang zo.
En wat is er dan gebeurd toen?
Wel, het heeft in de eerste plaats te maken met wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Toen een belangrijk deel van de Vlaams nationalisten, niet noodzakelijk de Vlaams gezinden, maar de nationalisten vooral, toch in de collaboratie zijn gegaan en zich geassocieerd hebben met een extreem rechtsfascistisch bewind. En dat heeft toch een groot aantal kunstenaars in het algemeen en zeker de meest spraakmakenden onder hen, de schrijvers, vervreemd van die Vlaamse beweging. En dat is een gigantische ommekeer, omdat zeker tevoren en vooral gedurende de 19e eeuw Vlaamse literatuur en Vlaamse beweging was eigenlijk hetzelfde. Dat waren dezelfde mensen.
En de Vlaamse literatuur zou de Vlaamse strijd dienen en omgekeerd?
Ja. Alleen al het schrijven in het Nederlands was voor die Vlaamse schrijvers al een vorm van politieke daad en dus een vorm van Vlaams engagement. En dat zie je eigenlijk de hele 19e eeuw door, dat die osmose constant blijft. Dat.
Ja, ja. En noem eens een paar schrijvers die daar hebben in uitgeblonken.
Wel, de meest voor de hand liggende is Hendrik Conscience natuurlijk. Ja. We moeten dat wel goed begrijpen. Conscience was iemand die was een Belgicist. Die was flamingant om Belgicistische redenen. Dat is nu moeilijk zich dat voor te stellen. Maar toen was dat voor nagenoeg de hele Vlaamse beweging, zodat zij rechten voor het Nederlands en voor de Vlaamse bevolking opeisten om de Belgische staat te vervolmaken. Dat was eigenlijk de idee.
Van Ostaaien bijvoorbeeld.
Van Ostaaien, dan zijn we al in het begin van de 20e eeuw, was duidelijk ook iemand die flamingantisch was en uit die traditie komt en die heeft voortgezet, maar die bijvoorbeeld op een bepaald moment in zijn leven ook een communist was. Dat kunnen we ons nu wat moeilijker voorstellen bij nationalisten, dat ze tegelijkertijd communisten zijn.
In andere landen gaat dat hand in hand, hè? Vaak.
Zeker. Nee, het eigenaardige of het specifieke aan nationalisme is dat het alle kleuren kan aannemen van extreem links naar extreem rechts. En dat is in Vlaanderen op een bepaald moment, toen het zich voor het eerst echt ontwikkelde, rond de Eerste Wereldoorlog en daarna, had je daar een heel duidelijke linkse fractie, tot extreem linkse fractie binnen wat toen het activisme heette.
Maar dat is een ander oudzeer. Van Ostaje, daar waren we gebleven. Cyril Buysse bijvoorbeeld, nog zo'n schrijver van 100 jaar geleden.
Cyril Buysse was kritischer. Dat is nog eind van de 19e eeuw. Was iemand die toch ook wel uit die eerder Franstalige bourgeoisie kwam. En die had niet zoveel op met de Vlaamse beweging. Maar dat had ook te maken met het feit dat die Vlaamse beweging nogal katholiek van aard was. Ja. En hij als liberaal, zeg maar, kon daar niet altijd goed mee over.
Ja, en hij wilde zich ook niet inschrijven in een soort strijd. Hè? Hij wou gewoon goede boeken schrijven.
Ja, precies. Want er is een verschil natuurlijk tussen een bepaalde opinie hebben en daar actief voor strijden. En dat was natuurlijk voor Cyril Buysse, die maakte heel duidelijk dat onderscheid.
En als je bijvoorbeeld naar een Stephen Fry gaat kijken in Engeland, om maar een hele grote sprong te maken, toch niet bepaald een rechtse jongen, ja, die houdt zich toch als bijzonder hevig Brits patriot. Dus ook vandaag in andere landen is het heel normaal dat je tegelijkertijd de vlag zwaait en cultureel heel edgy bezig bent.
Zou kunnen stellen. Sean Connery, voor zover dat je die edgy zou kunnen noemen, maar hij toch een voortreffelijk acteur is. Hij is ook een uitgesproken Schots nationalist. Je moet wel het verschil maken, denk ik, tussen patriotisme dat te maken heeft met verbondenheid met de mensen met wie je leeft binnen hetzelfde land. Dus dat patriotisme enerzijds en het nationalisme anderzijds.
Wat het toch patriotisme kan heel multicultureel zijn, bedoel je?
Bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. En ook, je hebt ook nationalismen die beter overweg kunnen met multiculturaliteit dan anderen. Daar zijn allerlei schakeringen in. Maar de belangrijkste breuklijn en evolutie die je hebt gezien in Vlaanderen, dat is dat de culturele voortrekkers en belangrijkste figuren uit de culturele wereld, en zeker de schrijvers, geleidelijk aan dat flamingantisme hebben verlaten en zich vandaag toch wel in een heel kritische positie tegenover dat flamingantisme.
En dat heeft nog voornamelijk met de oorlog te maken en
Met twee dingen. Aan de ene kant de oorlog en het extreemrechtse karakter van de collaboratie, maar ook wel, en dat hangt er een beetje mee samen, met de kunstopvattingen, de esthetische opvattingen die binnen het nationalisme leven. Want het nationalisme, zeker in zijn rechtse varianten, heeft de neiging om kunstenaars te gaan opleggen wat ze moeten doen. Dus een beetje zoals het sociaal realisme in de Sovjet-Unie in der tijd.
De klassestrijd moest steunen.
Dat moest, maar ook moest van
realistisch zijn.
Het moest realistisch zijn zoals men de partij dat wilde, namelijk het verheerlijken van de weldaden van de Sovjet-Unie, et cetera. En zo bestaat, en zeker binnen het Vlaamse nationalisme van de jaren 30, 40 en daarna ook nog, de idee van, je moet de oude tradities in ere houden, je moet het Vlaamse volk bezingen.
Delen, delen.
Precies, dat soort dingen. En binnen de kunst die daar steeds meer verzet tegen gerezen heeft te maken, dat is overal in de wereld zo geweest, met de opkomst van het modernisme, waarin de kunst een vorm van autonomie opeiste, die kritisch wilde staan tegenover alles wat macht is, of die nu links of rechts was.
Ja, dus eigenlijk is er niks mis mee dat daar een spanning tussen zit?
Eigenlijk is dat heel gezond. Je zou kunnen zeggen, kunst kan een rol vervullen van de kritische blik op de samenleving en alles wat daarin gebeurt. En kritisch zijn, dat betekent dus ook desnoods negatief zijn daarover. Daar commentaar op hebben. Terwijl sommige ideologieën die vragen volgzaamheid van de kunst. En dat levert doorgaans flauwe literatuur.
Het is niet de beste kunst, de volgzame kunst.
Meestal niet, nee.
Dus het zal wellicht niet snel goed komen tussen de cultuurdragers en de vaandeldragers. Maar misschien is dat niet eens zo slecht. Dankjewel, Mark Reineboog. Goedenavond.